Gemeente, eerst even de bekendmaking. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. Aanstaande zondag, collecte voor rente en aflossing. Aanstaande zondag op 2 maal voor te gaan, dominee W. Heerma van Soest. De kerkenraad vergadert aanstaande dinsdagavond, bezoek en doopaangifte na 8:30. En de dankzegging is voor zuster Weduwe Smit, die is geopereerd met een gunstige uitslag. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon daard uit hare plaats mocht wijken, schoon het hoogst gebergd uit zijn stee, verzet wiert in het hart der zee. Psalm 46, het eerste vers. Gemeente, we luisteren allereerst naar Gods heilige wet. Na de wet des Heeren zingen wij uit Psalm 79 het vierde vers. Gedenk niet meer aan kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. En wat er verder volgt, Psalm 79 vers 4... Na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Oude Testament, uit de profetieën van de profeet Jesaja. Hoofdstuk 38. En daarvan nader de versen 1 tot en met 8. Jesaja 38, de versen 1 tot en met 8. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zei tot hem: alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. En hij zeide: ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. Toen geschiedde het woord des Heeren tot Jesaja, zeggende: ga heden en zeg tot Hiskia, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië verlossen, mitsgaders deze stad. En ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van de Heere, omdat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Agas zonnewijzer nederwaarts gegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die ze nederwaarts gegaan was. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor deze morgen. Vindt u in dit gedeelte dat u is voorgelezen, daarvan nader het tweede vers en ook vers 21. Waar we lezen. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. En vers 21. Laat me nemen een klomp vijgen en tot een pleister op gezwel maken en hij zal genezen. Tot zover. We vragen u vooraf de Heere om zijn onmisbare zegen en om het werk van de Heilige Geest in onze harten. Barmhartige en volzalige God, Heere des hemels en der aarde, het is toch een rijk voorrecht dat u ons nog de gelegenheid biedt om op te gaan naar uw huis, om te luisteren naar uw woord en getuigenis, dat eeuwig zeker is en eenvoudige wijsheid leert. Heer onze God, daar is weer een week verstreken. En wanneer wij terugzien in de dagen die zijn verstreken, dan moeten we allemaal vol schaamte ons aangezicht bedekken. Wij zijn ook na ontvangen genade niet geweest die we hadden moeten zijn voor u de Heere. Maar wij komen tot u in de naam van Jezus Christus om te bidden of u al onze zonden achter uw rug wilt werpen. Of u vergeving wilt schenken, Heere. En of u geven wilt dat we door de kracht van uw genade vandaag een zegen mogen ontvangen. U kent ons beter dan wij zelf. We zijn soms voor onszelf een groot vraagteken. Maar u kent van verre onze gedachten. U proeft onze nieren. U weet wat er leeft in ons binnenst. Het is u bekend hoe wij onze plaatsen hebben ingenomen. U bekent hoe we naar de kerk zijn gegaan. U bekent wat er thuis alweer is gebeurd. En wat er gebeurd alweer is in ons persoonlijk leven. Heren, we zijn voor u een geopend boek. En als u zou doen met ons naar onze zonden, dan zouden wij er niet meer zijn. Maar u bent barmhartig en genadig, zegt het woord. Langmoedig en groot van goedertieren heen. En dat bewijst u ook weer deze morgen. Nu mogen wij u bidden op grond van uw woord, of u geven wilt dat dat woord door de kracht van uw Heilige Geest in het leven van degenen die genade kennen, weer een zegen mag afwerpen zo, dat er een opwas komt in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Want we zijn hier in dit tijdelijke leven nooit op de school der genade afgestudeerd. Wij moeten als het ware elke dag opnieuw beginnen. We mogen u bidden om kracht, om te strijden tegen de zonde. Wij mogen u vragen of u ons zo wil bewaren dat onze gedachten bepaald worden bij uw woord vandaag. En ook bidden of u geven wilt dat we zo voor het geestelijke leven een zegen mogen ontvangen. Want uw woord zegt het zelf, dat het nieuwe leven een strijdend leven is. Strijd om in te gaan door de enge poort. U zegt weliswaar ook in uw woord, o Heer Jezus Christus, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En die rust die kan alleen genoten worden in de weg van strijd. Daar moet veel strijd gestreden zijn. Zal het eenmaal zalig vrede zijn. We vragen ootmoedig of u gedenken wilt aan de kleintjes in de gemeente, ook in het midden van deze gemeente. Aan degenen die door u de Heer bekommerd zijn gemaakt vanwege hun zonden. Maar die weinig uitzicht hebben, Heere, o dat ze mochten verstaan dat u met ze bezig bent. Want de natuurlijke mens van de straat, die bekommert zich niet om schuld en zonde. En die zit niet zoals wij dat wel eens uitdrukken in de put vanwege zijn ongerechtigheden. Maar een mens die aan zijn schuld is ontdekt, Al is het maar in geringe mate voorlopig. Want ook dat is een leerschool. Heer onze God, die komt met de vraag, is er bij mij behoudenis? En laat dan degenen die dat in hun leven kennen mogen verstaan. Dat ze behouden zullen worden. Omdat u begonnen bent. Want als u met ons begonnen bent als de Alfa, dan bent u ook de Omega, de laatste. Bij onze laatste snik op het sterbed of op de weg. Heer onze God, dat die bekommerde van hart en die kleintjes in de genade eens mochten verstaan dat ze verder zijn gevorderd op de weg der genade, al is het dan in de weg der ontdekking, dan ze zelf vaak denken. We vragen, Heere, geef nu een geloofsblik, dat de nevelen, zoals de psalmdichter van Psalm 119 dat verwoordt, dat de nevelen eens mochten opklaren, zodat er een gezicht komt op de gepastheid, beminnelijkheid en de dierbaarheid van de Heer Jezus. Doe dat door het werk van de Heilige Geest, die toch gekomen is om Hem te verheerlijken, die alles heeft volbracht, de Heer Jezus Christus. We denken aan degenen die misschien menen in te gaan, terwijl uw woord het zo duidelijk zegt, niet allen die Heere, Heere zeggen, niet alle beleiders dus, zullen ingaan in het koninkrijk. En dat moet ons dringen tot zelfonderzoek, of er bij ons misschien een schadelijke weg zijn, en brengen tot het gebed, leid mij op de eeuwige weg. Heer onze God, denk dan aan degenen die onbekeerd en zonder geloof hun levensweg vervolgen, ofschoon ze leven onder de prediking des evangelies en met een gedoopt voorhoofd. O, wil u zich eens inlaten met de zulken. We denken ook aan het zaad van de kerk, de kinderen van het verbond, die we voorleggen voor u de Heer, dat ze er bewaard voor mogen blijven, dat ze denken dat ze als gedoopten wel een plaatsje in de hemel zullen krijgen. Want als er anders met een mens niet gebeurt, dan zal hij toch nog voor even verloren gaan. Het is nodig dat we deel krijgen aan uw genadegoederen. Wij kunnen behoren tot het genadeverbond, en dat is met onze jeugd die gedoopt is het geval. Maar we moeten deel krijgen aan de genade van het verbond. Geef Heer onze God dat oud en jong dat mogen verstaan. Het is een voorrecht omdat u ons beloften gegeven hebt die door de heilige doop zijn betekend en bekrachtigd. Maar we moeten deel krijgen aan de beloofde zaak. Laat dat ook een zaak zijn die bij een ieder van ons leeft, ook bij de jonge mensen. En dat er ook door de ouders een gedurig gebed tot u de Heere mogen opgaan om ook te werken in de jonge harten. Want de zuigkracht van de wereld vandaag is zo geweldig groot, Heere. Mocht de zuigkracht van uw woord nu eens sterker zijn. Ook vandaag, wij vragen dat uit genade. We willen u ook danken voor een zuster van de gemeente die geopereerd is. Met goed gevolg, met een gunstig resultaat. En zij had behoefte om met de gemeente daar hartelijk voor te danken. We willen u dankzeggen voor haar, Heere. En wij vragen van u wil verder beterschap geven, zodat ze spoedig weer naar huis kan gaan en doen wat haar hand vindt om te doen. We dragen die zuster aan u, de Heere, op, dat er ook gebed in het midden der gemeente voor haar mag wezen. Want als één lid leidt, dan leiden naar uw woord alle leden. Uw zegen bidden we af, Heer onze God, voor al uw gaarne getrouwe dienstknechten, die zich opmaken om vanochtend en vanmiddag of vanavond het woord te bedienen. Wil ze kracht van boven geven, Heere. Wil ze bezielen door uw heilige geest. En dan zijn er ook voorgangers vandaag, al is het in andere kerkverbanden, die afwijken van uw woord, die een loopje nemen met gezag van uw woord. En wij bidden van u, de Heere, wil ze bekeren tot u, de levende God, Ze noemen zich allemaal theoloog, dat ze het dus echt mochten worden door de kracht van uw genade. Zegen ook hem die geroepen wordt om nu deze gemeente voor te gaan in de bediening van het woord. Een zaak zal aan de orde komen waarbij we toch allemaal zijn betrokken. En we bidden van u, Heere, geef aandacht, luisterende aandacht, maar bovenal daarbij het werk van de Heilige Geest in onze harten. Opdat we hem mogen kennen, Jezus Christus, en de kracht van zijn opstanding in ons persoonlijke leven. Zegen ons dan vanochtend met elkaar. Wij belijden onze schuld. We hebben niets verdiend, Heere. Het is allemaal verzonderd. Maar u hebt alles beloofd, Heere. En het is nu pleitend op uw verbond en woorden dat wij samen tot u komen. Wil dan uw beloften, welke dat zijn, in ons leven vervullen, opdat u in het vervullen daarvan uw eer ontvangt en verheerlijkt wordt. Verhoor ons dan, Heere, niet op grond van eigen waardigheid of verdiensten. We pleiten op het ene volmaakte offer van de Zoon van uw eeuwig welbehagen, de Heer Jezus Christus. Verhoor ons dan, om zijnentwil. Amen. Van Psalm 86, het vierde en het vijfde vers. Ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch, die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Gemeente, na het amen van de prediking zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, het 12e vers. Gemeente Refaja. Misschien voor u een vreemd woord, misschien ook niet, maar het is u wel bekend dat de naam is van sommige ziekenhuizen in ons vaderland. Onder meer in Dordrecht en in Stadskanaal. Misschien u wel bekend. Maar weet u ook wat de betekenis is van dat woord? U leest het misschien wel eens in de bladen. Vooral over dat ziekenhuis Refaja in Dordrecht. Wat betekent dat woord nu eigenlijk? Het is gekozen uit het Oude Testament. Uit het Hebreeuws. En het is te vinden in Psalm 6. En onder meer ook in Jeremia 17. En de betekenis is: de Heere geneest. Dat is dus een mooie naam voor een ziekenhuis dat nog christelijk wil heten. Want het is de belijdenis dat de Heere God in de hemel de grote geneesmeester is. En dat doktoren en chirurgen afhankelijk zijn van hem en onderworpen aan hem. En die belijdenis die houden wij vast. Natuurlijk, die steeds verder vorderende medische wetenschap, die mogen wij ook aanvaarden als een geschenk van de Heere God. Natuurlijk, maar meer dan een gave is het niet. Dat behoort ook onder ons volkomen vast te staan. Wat baat de medicijnen? Als de Heere die medicijnen niet met zijn zegen bekroont. En wat baat een chirurgische ingreep? Als de Heere God de hand van de chirurg niet bestuurt. Hier geldt het psalmwoord. En dan mag u denken aan doktoren, chirurgen en aan ziekenhuizen. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden. En daarom is juist het gebed in dagen van ziekte, van benauwdheid, van angsten, en gaat iemand door, zo bitter nodig. Het is het meest belangrijke middel, zouden wij kunnen zeggen. Het gebed tot de grote heiland, tot de grote medicijnmeester. En dat blijkt zo wonderbaarlijk uit onze tekst, die wij nu vanmorgen met elkaar willen doornemen. De hoofdgedachte is Hiskia's genezing op het gebed door het gebruik der middelen. Hiskia's genezing op het gebed door het gebruik der middelen. Gemeente, deze Hiskia, die de troon van Juda beklimt, is dan maar bijzonder jong. Tegenbeeld van zijn vader. Dat was een goddeloos mens. Die op beestachtige wijze leefde. Afgoderij. Zedeloosheid. Alles was met elkaar zo'n beetje daartoe verwant. Maar Hiskia, die is van heel ander hout gesneden. Want hij heeft lust om de Heere te vrezen en te dienen naar zijn inzettingen. Hoe wonder kan het lopen in een gezin, hè? Een goddeloze vader en een godvrezende zoon. Ook omgekeerd gebeurt dat. Misschien wel veel vaker. Maar Hiskia vreesde de Heere in tegenstelling tot zijn goddeloze vader. Als hij na de dood van die goddeloze vader bewind stevig in handen neemt, dan begint hij daar in Juda met de grote opruiming. Heel dat land veegt hij schoon. Alle centra van de goddeloosheid worden uitgeroeid en die van de zedeloosheid eveneens. Er wordt van deze Hiskia iets bijzonders gezegd in het woord. Moet je eens luisteren. Hij betrouwde op de Heere, de God van Israël, zo zelfs dat na hem niet geweest zijn onder de koningen van Israël en ook niet voor hem. Nou, dat is toch wel een bijzonder getuigschrift, zou ik zeggen, wat van deze man gezegd wordt. Want die koningen voor hem, ik denk aan David, ik denk aan Salomo, maar het staat er zo duidelijk, ook die voor hem geweest zijn. Hij is dus, in geestelijk opzicht zeg maar, een uitblinker. Een uitblinker in de godzaligheid. Hiskia is een godvruchtig opzicht. Iemand die van de schouderen opwaarts hoger is dan zijn voorgangers en zijn opvolgers. En we kunnen het heel anders stellen. Meer schriftuurlijk waarschijnlijk, of vrij zeker. Hij is door de genade van God in de Christus der belofte, die dan nog in het vlees komen moet, dat weet u, en uit het koningshuis van David zal voortkomen, een kind van de hemelse vader. En ja, hij zou Asaf kunnen nazeggen, het is mij goed nabij God te wezen. Hij ziet het als een levenswerk om dat volk van Juda, dat door zijn vader op de verkeerde weg is gebracht, weer te doen terug te keren tot de Heer en zijn dienst. En getrouw vervult hij de roeping die hij verstaat. Groot is zijn ijver, hij werkt, we zouden zeggen dag en nacht, totdat hij niet meer kan. Want Hiskia wordt ziek. In die dagen werd Hiskia krank tot sterven toe. In die dagen, dat is een tijdsbepaling. Wat wil dat nu zeggen? Wel, dat tijdstip van die ziekte van Hiskia wordt daarmee nauwkeurig aangegeven. De nog jonge vorst komt in levensgevaar te verkeren na die wonderbaarlijke verlossing van de stad Jeruzalem. 185.000 Assyriërs werden door de slaande engel des Heren gedood. En aldus verloste de Heren het volk en de koning uit grote benauwdheden. Welke grote vreugde zal dat geweest zijn, van vijanden te zijn verlost. Maar de blijdschap is van korte duur, want er komt alweer een nieuwe vijand opdagen. En hij gaat via het bordes van het paleis naar de slaapkamer van de koning, en die grijpt de koning aan. Het is een ziekte waarvoor geen kruid gewassen is. De doktoren die ontboden werden, toen geheten medicijnmeester, staan bij wijze van spreken met hun handen in het haar. Ze zijn machteloos, ze weten het niet. En wij zeggen nu hier in de kerk, ja, wat scheelde hem dan toch? Nou, die ziekte die wordt niet met name genoemd. Dus ik zeg vooraf, zekerheid hebben we niet. Maar uit Jesaja 38 vers 21 lezen wij dat het een dodelijk gezwel is geweest. En dan gaan wij mensen van vandaag al gauw denken aan die zogenaamde gevreesde ziekte. Zou hij geleden hebben aan die gevreesde ziekte? Ik zeg, ik weet het niet, maar dat gezwel doet eraan denken. Die mogelijkheid is er dan toch. Maar ik herhaal, zekerheid bezitten we niet. Dit is wel zeker, het ziekteproces verergerde met de dag. En de verslagenheid, die is buitengewoon groot in die paleiskringen. Het is dan ook een pijnlijke en droeve zaak om een jonge man die nog maar 39 jaar is, al te moeten afstaan aan het graf, aan de dood. We kunnen ons voorstellen wat een spanning daar geweest is bij al die vertrouwelingen van het paleis in zonderheid, en ook wel onder het volk in zonderheid, het volk dat de Heer vreest. En ook de allerlaatste glimpen hoop verdwijnen gebeurt als de profeet Jesaja geroepen wordt door de Heer om naar de koning toe te gaan. Er verschijnt dus in het paleis, hij gaat naar de slaapkamer van de vorst, en iedereen begrijpt in die omgeving van het paleis, en die Jesaja is een jobsbode. Het is nu afgelopen vast en zeker straks met onze vorst. Ja, en ze hebben het goed gezien. Want Jesaja is door de Heer gezonden om een doodsbericht te brengen aan deze vorst Hiskia. Er staat Jesaja aan de koninklijke sponde van die stervende koning Hiskia. Vertrouwelingen van de vorst, noemen ze maar ministers, en ook zijn vrouw. Ze staan daar natuurlijk om dat bed heen. En dan spreekt Jesaja de boodschap uit die uitspreken moet, de boodschap van de Heere. Zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Wat een ontroerende boodschap Want nu is er helemaal geen hoop meer. Zo zegt de Heere. Daarmee geeft Jesaja de knecht des Heeren te kennen dat hij mond van de Heere is. Dat hij een boodschap van de Heere overbrengt. En koning Hiskia die aanvaardt het ook als een boodschap van de Heere, de God van zijn leven. Ja, hij weet, God brengt me deze boodschap. Omdat ik nou wat zaken zal afwikkelen. En mij vooral zal voorbereiden om hem straks te ontmoeten. Want het wordt sterven. En zo krijgt Hiskia wat hem betreft een boodschapje apart. Hè? Hij krijgt een boodschapje dat het afgelopen is. En zo'n bericht uit de hemel dat het spoedig met ons gebeurd kan wezen. Oh, zo'n boodschapje krijgen we niet. Al zullen misschien wat hier in de kerk zitten die dat een beetje gaan aanvoelen. Hè? Maar zo'n boodschapje krijgen we dan toch niet. En daarom is het zo dringend noodzakelijk voor in ieder van ons in de kerk. Dat heel ons leven komt te staan. In het teken van die voorbereiding. Want ons leven is broos. Het is maar een dunne wand tussen leven en dood. Je zou kunnen zeggen, ons leven hangt elke dag toch maar aan een zijden draad. We gaan plotseling breken die draad. Zomaar in de punt destijds. Oh, dat we een ziekbed krijgen, dat weten we niet eens. Het kan best wezen dat we ergens op de weg komen te sterven. Eerlijk, we moeten niet als een struisvogel ons kopje in het zand steken, maar over deze ernstige zaken nadenken, dat kan toch. Het stervensuur kan slaan als de kroon der grijsheid onze slapen siert, om op de middaghoogte van het leven, en zelfs in de lentetijd van het leven, een waarschuwing voor onze jonge mensen, het kan. Oude mensen zeggen, we moeten jonge mensen kunnen sterven. En dat kunnen we constateren om ons heen. Dat kunt u lezen in de bladen, al die rouwadvertenties. Nu is valt deze en dan weer die in uw familiekring, in uw kennissenkring, in uw straat, in uw omgeving. En daarom is het zo dringend noodzakelijk voor ons allemaal met elkaar om die boodschap die Hiskia hier krijgt op onszelf maar toe te passen. Bereid uw huis, want gij zult sterven. En dan vooral in deze zin, dat we ernst maken met het zoeken van onze behoudenis, die het woord verkondigt door de genade die er is in Jezus Christus de Heer. Want in ons korte levenstijd valt de beslissing. Of wat we 100 jaar, het is toch maar kort in verhouding tot de eeuwigheid. En dan in ons korte leven, wat een schuld. We staan bij een levende God in de schuld, tot over de oren in de schuld, diep in de schuld. En om bijbels te zeggen, we hebben niet 1 penningske om te betalen. Hoe rijk is nu het evangelie, hè? Het evangelie komt met de boodschap dat die betaling van schuld en ongerechtigheid is geschied voor een ieder die het leven kent. Die van de dood is overgegaan in het leven. Die gelooft in de Heer Jezus Christus. Die zijn schuld is betaald door het offer van de Zoon van Gods eeuwige liefde. Want de apostel zegt, er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die in hem zijn ingelijfd door wedergeboorte. En niemand rustte voordat dit woord op hem en haar, en ik sluit de jeugd erbij in, van toepassing is. Als ons leven Christus is, zegt Paulus, is het sterven gewin. Want dan hebben we leren sterven voordat wij gaan sterven. En dan zijn we voorbereid op ons levenseind. En Hiskia, gemeente, wij keren naar hem terug. Hoe reageert Hiskia nu op die boodschap die je van Gods wegen krijgt door de mond van Jesaja? Is hij rustig? Het mogen toch verwachten, hè? Want hij is met God verzoend. Ik heb hem gezegd, hij is door Gods genade een kind van God. Wacht hij nu rustig het einde af? Neemt hij afscheid van zijn vrouw? Neemt hij afscheid van zijn verwanten? Neemt hij afscheid van zijn dierbaren? En vraagt hij aan Jesaja, de knecht van de Heere, om wat geestelijke bijstand in het benauwde uur van het sterven? De reactie is een heel andere, gemeente. Hiskia, zo staat er, keerde zijn aangezicht om naar de wand. Dat kan hij nog doen dus, zich omkeren naar de wand. Misschien alleen met zijn hoofd. Een bekende uitdrukking in de schrift, we lezen dat vaker. We lezen dat ook van koning Agab, toen hij die wijngaard niet kon krijgen van Naboth, u weet het wel. Die man die was erg ontevreden, hij kroop in zijn bedstee, zeg maar, met het aangezicht naar de wand om te morren. En dan komt de vraag bij ons, doet Hiskia dat nu ook, precies als die Agab, keert hij zijn aangezicht om naar de wand, omdat hij het helemaal niet met de Heer eens is? Bij die doodzieke koning is geen sprake van morren, maar van bidden. Grote tegenstelling, hè? Kijk, als twee mensen hetzelfde doen, daarom is het nog niet hetzelfde, hoor. Die zieke koning keert zijn aangezicht om naar de wand, om te worstelen met de Heere God. Waarom? Omdat u weet, bij de Heere zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Hij wil alleen zijn. Helemaal alleen zijn. Alleen met zijn God. Hij wil niet worden afgeleid. Daarom het aangezicht om naar de wand. Hiskia gaat de weg die Gods kinderen ook gaan. Ik zeg erbij, als die kinderen op hun plaats zijn. Dan zoeken ze ook dagelijks het aangezicht van de Heere. En dat doen ze vooral ook in dagen van grote benauwdheid. En van angsten. En van pijn en van smart in het gezin. Oh, als het dus benauwd wordt in je leven. Als de noden en de smarten van het leven eens op je aankomen. En als die tot benauwens toe neerdrukken. Of als je het niet meer ziet zitten zoals de mensen vandaag dat uitdrukken. Dan hebben Gods kinderen het aangezicht omgekeerd naar de wand. Ik kan het anders zeggen. Dan zoeken ze een verborgen plekje in huis. In de schuur of op de zolder. Om dan met de Heer te zijn. Om met hem te worsten. Om die zaak aan de Heer voor te leggen. Nou, dat doet de jonge vorst Hiskia. Ontroerd is hij. Helemaal ontroerd. Oh, dat blijkt uit de manier van zijn bidden. U moet dat thuis maar eens verder nalezen. Jesaja 38. Keert als een duif. Hij piept als een zwaluw. En wij zeggen, waarom toch, Hiskia? Je bent toch een kind van God? Je hebt toch niets te vrezen? Als je levenseinde komt, dan ga je toch de heerlijkheid in. Na de dood is het leven hem bereid. God neemt hem op in zijn heerlijkheid. Zeker, en toch worstelt deze man met de Heer. En men heeft natuurlijk de vraag gesteld, hoe komt dat? Dat deze man, die toch een behouden iemand is, dat deze man nu zo worstelt met de Heer. Er zijn er geweest, en dat is een waarheid, die zeggen, ja, dat komt, hij was kinderloos. Hij had geen erfopvolging. En ja, die gedachte, gemeente, daar moet u even over nadenken, die is van geweldige betekenis, want Hiskia komt uit het koningshuis van David. En uit het koningshuis van David zal eens de Messias in het vlees komen. En nu op het sterbed van Hiskia staat de lijn naar de Messias, naar het vlees, of springen. Er is geen erfopvolging. Er is geen zoon. De lijn die uitlopen moet op Bethlehem, die dreigt hier te worden afgeknapt. Dat is een belangrijke zaak. Men heeft gezegd, daar worstelt die zo. We kunnen aan andere dingen denken, immers. Ja, die man is nog niet eens 40 jaar. En hoe moeilijk is het dan al om afscheid te nemen van alles wat je lief en dierbaar is, waar of niet? Afscheid nemen van je verwant, afscheid nemen van alles wat je lief is op aarde. Er is toch wel veel stervensgenade, zeggen wij, voor nodig, hè? Maar de reden van zijn smeekgebed is de Heer zelf. Dat lijkt vreemd. En toch volkomen waar. Het gaat hem in dat smeken om de Heere en om zijn dienst. Hij zegt toch, Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. Hier zin speelt hij op zijn reformatiewerk dat hij doet in dat afgedwaalde volk van Juda, dat door zijn vader op het verkeerde pad is gebracht. Dat bedoelt hij ermee. En dan legt hij zijn weg en wandel aan de Heer voor. En met een gerust hart kan hij dat doen, omdat hij door genade heeft om in de wegen des Heeren te gaan. Ja, door genade was hij bekwaam om het volk van Juda te reformeren, om dat volk van Juda terug te brengen tot de waarachtige dienst van de Heere. En omdat dat werk nog niet af is, omdat dat werk voortzetting behoeft, daarom worstelt hij en daarom smeekt hij om dan wat in leven te mogen blijven. Daarom is het hem dus te doen. Zijn smeken komt tenslotte hierop neer, Heere. Het is toch ten diepste allemaal uw werk. Houd het in stand in het midden mijner jaren. En wil mij daar maar wat voor gebruiken om dat volk te brengen in het rechte spoor. Intussen, gemeente, wat is een voorrecht, hè? Als je zo dan je weg en je wandel aan de Heere mag voorleggen. Zoals hij dat gedaan heeft. Om te kunnen zeggen, zelfs bij het naderen van de dood, Heere, u weet het, dat ik met een volkomen hart u heb willen dienen en ik ben vaak gevallen en vaak ben ik gestruikeld. Maar het was mij dan toch om u te doen, om uw glorie en om uw eer, Heere. Nou, even een vraag, gemeente. Als we letten op Hiskia, moeten wij dan in de kerk niet beschaamd ons hoofd buigen? Moeten wij dan niet beschaamd ons hoofd buigen, wandelen wij en handelen wij altijd zoals de Heere dat eist in zijn woord? Ach, ons hart is vaak zo verdeeld dat in de kerk onder de preek toe, daar zitten we naar de wet te luisteren. Dat we niet zullen werken op de zondag, de dag des Heeren. En we zitten in de kerkbank met ons hoofd te werken, wat we maandag zullen doen. Dat is de bittere werkelijkheid. De handen houden stil en het hoofd is aan het werk. Wat zal ik morgen doen en overmorgen doen? Enzovoort, enzovoort. Het gaat in ons leven menigmaal niet om Gods eer, maar om onze eer. En het gaat zo vaak niet om Gods zaak, maar om onze zaak. Gemeent, is niet waar. U kan zich op één lijn stellen hier in de kerk met deze Hiskia. En weet u wat nu zo'n groot wonder is, hè? Dat de Heere, als hij met ons is begonnen, hè, niet tegenstaande onze afwijkingen en onze ontrouw, de getrouwe blijft. Al zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Al moeten wij ons vaak wegschamen vanwege onze ontrouw. Ook na ontvangen genade is het hart zo hardlistig, ja boos, wie zal het kennen? En ons hart is vaak zo verdeeld. Zitten we in de kerk en we zitten met gedachten misschien alweer met ons werk midden in de wereld. Wij zijn vaak zo verdeeld, gemeente. En ook in dat opzicht moet er ontdekkend worden gepreekt. Dat we in Adam zijn gevallen in onze doodstaat. Dat beamen we allemaal. Maar dat we elke dag weer opnieuw vallen, dat moet ook beaamd worden. Wat een ongerechtigheid, dat ontvangen genade. En is het toch een wonder dat de Heere dezelfde blijft? Is het dan geen wonder dat de Heere nog de getrouwe is en niet laat varen het werk van zijn handen? Hoe nodig is het voor het volk van God om er elke dag te bidden? Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En gemeente, wie hem aanroept, zegt de psalm, in de nood, Hiskia was het nood, die vindt zijn gunst oneindig groot, want
Wat is het antwoord van de Heere op dat worstelend smeken van Hiskia met zijn aangezicht om naar de wand?
Jesaja is nog niet eens thuis, zeg maar, of u krijgt opnieuw roepstem van de Heere en boodschap van de Heere. Terug naar het paleis. En dan met de boodschap, zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. En die boodschap die klinkt even later. Aan het ziekbed, als sterbed, dreigt het te worden van deze jonge vorst. Ik heb uw gebed gehoord. Ja, de Heere hoort het gebed. O gemeente, daar is de Bijbel toch zo vol van, hè? En hoe treffend en ontroerend komt dat aan het licht. In deze geschiedenis, ik mag zeggen deze ontroerende geschiedenis. Ja, ik zou zeggen ieder in de kerk, maar in zonderheid ook Gods kinderen worden opgewekt. Om met alle noden en zorgen en met alle smarten en beproevingen maar vrijmoedig toe te gaan tot de troon der genade. Ik heb uw gebed gehoord. Is dat dan geen bemoediging voor ons? Om naar de Heere toe te gaan. Als het dus benauwd wordt in je leven. Als het dus ontzettend moeilijk wordt op je levensweg. Om het dan alleen maar te zoeken bij de Heere. En zonneklaar wordt ons hier ook geleerd. Dat we dus in dagen van ziekte. Met onze lichamelijke nood. Tot de Heere mogen vluchten. Dat wordt ons hier geleerd, gemeente. We mogen die Hiskia dus navolgen. Is dat niet de voorrecht dat het mag? Ook al is er volgens de doktoren geen mogelijkheid tot redding meer. Bij de Heere zijn altijd nog mogelijkheden te over. Begrijpt u dat wel? De dokters kun je opgeven. Maar Hiskia die geeft het niet op. Die gaat worstelen met de Heere. Die keert zijn aangezicht om naar de wand om alleen met de Heere te zijn. En zijn hart uit te gieten voor de Heere zoals eens een Hanna bij de tabernakel in Silo. En de Heere hoort het gebed. Komt verhoring op het gebed. Ja, gemeente. Zo verhoort de Heere, moet ik zeggen, niet altijd. Niet altijd zoals hier bij Hiskia. Hij laat ook wel eens wachten, hè. Wachten om je te beproeven, vandaar dat de apostel zegt. Houd aan in het gebed en waakt in dezelfde met dankzegging. Soms kunt de Heer het nodig in zijn ondergrondelijke wijsheid. Om heel anders met ons te handelen. Dan met deze Hiskia, want hij alleen weet wat goed is en wij niet. Dat heeft ook Paulus ondervonden. Heeft 3 maal gebeden, staat er, om wegnemen van die scherpe doorn in het vlees, die angel des Satans, die hij met vuisten sloeg. Dan staat er eigenlijk in het oorspronkelijke dat hij 3 gebedsperioden heeft gehad. Voor iets speciaal die zaak aan de Heer heeft voorgelegd. En vast en zeker dat de Heer heeft gezegd, dat is een belemmering voor mij. Als evangeliedienaar. Wil toch die scherpe doorn wegnemen. En het gebed werd verhoord. Maar anders dan Paulus heeft gedacht. Het gebed werd verhoord. Maar anders dan hij dacht. Wat zegt de Heere? Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nu handelt de Heere met Hiskia anders. Deze begenadigd krijgt het bericht, ik heb uw gebed gehoord, dat is verhoord. En ik heb uw tranen gezien, ja. De Heere ziet de tranen hoor, die we schreien voor zijn aangezicht. Hij ziet de tranen die we schreien vanwege onze zonde, vanwege ons berouw. De tranen die we schreien van pijn en van smart. En hij vergadert ze, staat er, in zijn fles. Ja, gemeente, De Heere ziet de tranen die u schrijft in de binnenkamer. Als het u eens benauwd wordt. Als u daar op uw slaapkamertje ligt voor uw stoel op te bidden. En de tranen vloeien over uw wangen. De Heere ziet de tranen die we schrijen. De tranen over onze zonden. Die ons vaak zo de baas zijn. En niet strekken tot eer van God. Ja, de koning kan gerust wezen, koning Hizkia. Want de verhoring op zijn gebed is rijk, nog veel rijker. Dat lezen wij in het overeenkomende schriftgedeelte 2 Koningen 20. Dat moet u maar eens thuis lezen. Ja, dan zegt de Heere, ik zal u gezond maken. Ik, Javé, de Heere. Refaja, de Heere geneest. Hij krijgt er 15 jaren bij. Maar niet jaren op het ziekbed hoor, nee, gezonde jaren. En let erop, nu kan de Heere één woord zeggen, hè. Eén woordje. En Hizkia is beter. Eén woordje uit zijn mond en die man die kan uit zijn bed gaan. De Heer is toch almachtig en barmhartig, dat kan de Heere toch. De God van hemel en van aard die alles uit niets geschapen heeft, die heeft maar te spreken en het is het te gebieden en het staat er. En gebeurt dat nu? Spreekt de Heer één woord en Hizkia die springt weer gezond uit zijn bed? Nee! De Heer gebruikt middelen. En dat middel is aan de profeet Jesaja, de knecht van de Heer, gewezen. Vandaar dat Jesaja zegt, maak van een stuk eens wat vijgen een pleister en leg dat op het gezwel. En wimpelt Hizkia dat af, zegt hij, nou wat die vijgen? Ah, die helpen immers toch niet. De Heer heeft maar één woord te spreken en ik ben beter. Nee, dat zegt hij niet. En wij zeggen, ja, maar zit er dan geneeskracht in die vijg? Ik zeg, nee, die zit ook niet in de medicijnen. Alleen als de Heer er zijn zegen aan verbindt. Alleen als de Heer die middelen gebruiken wil. Dan werken die wat uit. En de Heer wil hier een paar vijgen gebruiken. Wonderlijk, hè? Geen pilletjes en poedertjes. Vijgen. Welke lering zit hier voor ons in? Dat we nooit en te nimmer de beschikbare middelen mogen afwijzen. We mogen niet zeggen, de Heer heeft besloten dat ik ziek ben en ik haal er geen dokter bij. Dat mogen wij niet zeggen. Wij zijn verantwoordelijk. We mogen de middelen gebruiken die de Heer verordineerd heeft en die aanwezig zijn en die ook tenslotte weer gaven van hem zijn, maar op zichzelf werken ze niet uit. Hij moet er zijn zegen aan verbinden. De Heer moet zich ervan willen bedienen, gemeente. Het gebed en het gebruik van de middelen, ja, dat moet samen gaan. Als u ziek bent en u krijgt middelen toegediend, dan mag u de Heer vragen of die middelen gezegend mogen worden. En of die vijgen dan geholpen hebben. Jazeker, ze hebben geholpen. Omdat de Heer er geneeskracht in legt. Omdat de Heer die vijgjes daarvoor gebruiken wil. En zo snel werkt dit middel dat blijkt ook weer uit het overeenkomende schriftgedeelte 2 Koningen 20, dat deze man met een paar dagen alweer klaar is om naar de tempel toe te gaan. En we kunnen ons voorstellen, daar in de tempel deed hij met een van blijdschap stralend hart en gezicht zijn offers aan de Heer gebracht, dankoffers. En misschien heeft hij wat ten aanhoren van al die tempelgangers in de voorhof. Het uitgeroepen zal met andere woorden zijn, maar het komt op hetzelfde neer. De Heer doet 1000 wonderen heen. De Heer is God, ja, hij alleen. 15 jaar erbij. Maar met een schaduwkant. Want hij weet nu, als ik 54 ben, dan kom ik te sterven. Hij is 39 jaar. 15 jaar erbij. Ouder dan 54 wordt hij dus niet. En dan nog dit. Elk jaar aftellen. Het is nu nog 14. Het is 13. Het is 12. Het is 10. 14 jaar en om. Nog één jaartje. En dan is gebeurd.
Een zegen die 15 jaar, ik kan zijn werk voortzetten, hè. In die 15 jaar. Maar zit een schaduwzijde aan. Want elke dag, elke week, elke maand en elk jaar telt af. Maar waar het om gaat, Refaja, de Heere geneest. En die belijdenisgemeente, ach, die houden wij onwankelbaar vast. De Heer is een wonderdoend God. Niets is hem te wonderlijk. En tot die God mag een mens verloren in schuld in zichzelf smeken komen. Tot hem mag hij binnen naderen. Met de zorgen en de smarten, met de beproevingen en met de wonderlijke levensleiding die je hebben moet. Tot hem toe. Gemeente, dat is de weg die hij wijst. Aan hem mogen wij vragen altijd om hulp, om bijstand, om zijn zegen, om zijn zorg. En weet u wat onze reformatorische belijdenis zegt? God is een overvloedige fontein. Alles goeds, letterlijk. En dat houdt dus ook in, daar is genezing op het gebed. Daarom is er ook altijd voorbeden. En dankzegging in de kerk. Maar we mogen nooit de middelen verachten, want die hoort erbij. Dat wordt ons hier geleerd, ik weet wel. De Heer Jezus heeft ook wel zonder middelen mensen beter gemaakt, hè? Bij zijn omwandeling op aarde, dat weet u wel. Heeft ook wel eens middelen gebruikt, hè? Een beetje slijk van de aarde, je zou zeggen, wat zit erin? Hij gebruikte dat. Maar ook wel eens zonder enig middel. En dat was om aan die fariseeën in zonderheid te tonen dat zijn gepredikte woord gezag had en dat hij van de Vader was gezonden. Maar de normale weg voor ons is de weg van Hiskia. Gebed en het gebruik van middelen. 15 jaar erbij. Ja, ontkomen zal deze man dus uiteindelijk aan het sterven en aan de dood niet, hè. Ik heb al gezegd, hij is 39 jaar, 15 jaar erbij, dan kom je op 54. Eens zal hij dus de weg gaan van alle vlees en nog maar heel jong, hè. 54 jaar. Maar de dood is dan voor hem geen betaling voor de zonde, zegt de Heidelberger. Maar een doorgang vanuit dit zondig bestaan naar de eeuwige heerlijkheid. Een deur die opengaat naar de eeuwige glorie. 15 jaar erbij. En ongeveer in het derde jaar van die 15 jaar krijgt hij een zoon. En dan trekt God de lijn door die uiteindelijk uitkomen moet in Bethlehem. En die zoon is weer een goddeloze, Manasse, die in de kerker van Babel toch nog ter elfde uren tot bekering is gekomen. God trekt zo de lijn door. Maar het eind van die 15 jaar is Hiskia ingegaan in de rust die er overblijft voor het volk van God. En de vraag is, zullen wij daar eenmaal komen? Persoonlijke zaken. Zullen wij daar nu eenmaal komen in de heerlijkheid? Zullen wij eenmaal behoren tot die grote scharen die niemand kan tellen uit alle geslachten, talen, volken, natie en huidskleur? Dat is een zuiver persoonlijke zaak. Een dominee kan vanaf de preekstoel niet zeggen, och lieve broeders en zusters, wat zijn we allemaal met elkaar gelukkig, hè? Want we zijn allemaal gedoopt, we gaan allemaal naar de hemel toe. Dat kan een dominee niet zeggen, want je weet het niet wat er in het hart van de mensen leeft. Er kan wel iemand in de kerk zitten die zegt, ja, die man kan meer zeggen op de preekstoel. Maar ik zit ermee te worstelen om klaar te komen voor de eeuwigheid. En die man, een man die wil mee blinddoeken gaan. Nee, het is en blijft een persoonlijke zaak, gemeente. En alleen zo'n mens wordt behouden. Die net als deze Hiskia heeft mogen leren smeken, wees gij mij borg. Want een borg hebben wij nodig. We zitten tot over de oren hebben gezegd in de schulden. We hebben een borg nodig en die heeft God zelf gegeven in zijn grote liefde. Jezus Christus. Die uit David en Hiskia eenmaal in het vlees verschenen is. In de volheid des tijds.
En als we hem dan nog niet kennen. En we staan voor eigen rekening nog op weg reis naar de eeuwigheid. Dan is het nu nog genade tijd. Gemeente, wel aangename tijd. Jonge mensen, het is nu nog de genade tijd. En die kan zo spoedig verbroken worden. En zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. En dan eeuwig, oh wat vrezend. Kussentjes in de kerk te hebben versleten. En eenmaal in te gaan in de buitenste duisternis. Wat zal dat vreselijk wezen. Dat je jezelf hebt wijsgemaakt, ik kom in de hemel. En je komt in de eeuwige duisternis terecht. En daarom onderzoeken iegelijk zichzelf een nauw. Ja, zeer nauw. En het woord zegt, onderzoekt u zelf een, of gij in het geloof zijt. En dat wil zeggen of je dus een band hebt aan die ene borg, Jezus Christus. En zalig is de mens die zichzelf als een verloren weet, maar als een verloren mens achter Jezus gaat, hem nodig heeft en zichzelf leert verloochenen. Zo'n mens heeft in hem die alles volbracht heeft, de vergeving van de zonden. Die is in Jezus Christus, een aangenomen kind van de hemelse Vader, komt eenmaal in het Vaderhuis met zijn vele woorden. En daar zal geen ziekte meer wezen. Daar zal geen smart en geen rouw meer zijn, geen beproeving en teleurstelling. Alles zal van de vrede bloeien. En wie het Vaderhuis ingaat, die is kerngezond en helemaal bekwaam om God eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Ik ga je voor in dankzegging. Heer, hoe bepast en betaamt het ons om uw grote en heilige naam te danken. Wat maakt u het al wonderlijk wel met ons, Heere, dat wij nou rustig samen kunnen zijn om te luisteren naar wat u of wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. En wij bidden u ootmoedig of u uit genade ook deze prediking, die afgestemd is op het geestelijke en afgestemd is op het gewone leven, met uw zegen wil bekronen, Heere. O, wij vragen dat niet omdat wij het waardig zijn of verdiend hebben, maar omdat uw woord het zegt, laat ons dan vrijmoedig toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En als het dan eens benauwd wordt, dan zegt u in uw woord, roep mij aan in de dag der benauwdheid, zoals Hiskia, en ik zal u uithelpen. Heren, wij danken u voor deze boodschap en wij vragen bekronen met een zegen, Heer onze God, en geef behoefte om tegen de avond van deze rustdag hier weer te verschijnen, om dan met elkaar weer te luisteren naar een andere zijde van het evangelie of van uw woord. Wij komen dat bidden, Heren, en we komen u danken voor alles wat u geeft in uw grote goedheid, liefde en genade. Wilt u ons verder uw zegen schenken? Wij bidden het van u. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dat zingen we thans, Psalm 77, het 8e vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.